Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 11 oktober is overleden Catharina Stokman-Dieleman in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde in Sonneburg. Haar begrafenis zal plaatsvinden op maandag 16 oktober, morgen dus. De rouwdienst begint om 1:15 in Sonneburg, waarna om 2:30 haar begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats Sjaloers. Mevrouw Verkamman is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Nadat u namen heeft ingediend voor de openstaande vacatures, heeft de kerkenraad in haar vergadering van afgelopen dinsdag in alfabetische volgorde de volgende dubbeltallen opgesteld. In de vacature voor ouderling de heer J. Burger en de heer J. M. Paul. In de vacature diaken de heren J. Den Brims en C. Strober. In de twee vacatures voor ouderling kerkrentmeester, respectievelijk de heren D. A. De Mooi en M. C. Olieslagers. En A. Clemens en H. Krabbendam. Wij roepen stemgerechtigde leden op hun stem uit te brengen op dinsdag 7 november van 7:15 tot 9:15. Dan is er tevens een gebedssamenkomst en een bijbellezing over Openbaring. Wij hopen op een hoge opkomst. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en heeft als bestemming het onderhoud van ons kerkgebouw. Wij vragen vandaag uw speciale aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. Met het geld dat daar wordt opgehaald steunen wij dominee Snatersen en de theologiestudent in Kenia. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 20, vers 1, dat op uw klachten hemels scheuren, en vers 5, behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Psalm 20, vers 1 en vers 5. Thank you. Horen wij nu naar de heilige wet van God en willen wij daarna zingen uit Psalm 113, vers 4. Wie is aan onze God gelijk? De psalm die de kinderen op de Petrus Athene hebben moeten leren. Psalm 113, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen allereerst een paar versen uit Genesis 25. Genesis 25. Vanaf vers 12 tot en met vers 26. Het gaat over de nakomelingen van Ismaël. Genesis 25 vanaf vers 12. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. En dit zijn de namen van de zonen van Ismaël met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël, Nabajot. Daarna Kedar en Adbeel en Mibsam. En Misma en Duma en Massa, Hadar en Tema, Jeter, Nafis en Ketma. Deze zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en paleizen, 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren van het leven van Ismaël, 137 jaar. En hij gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. En ze woonden van Havila tot Sur toe, het welk tegenover Egypte is. Daar hij gaat naar Assur, hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam, toen zeiden zij, is het zo, waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik en twee natiën zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. De eerste kwam uit, ros, en was geheel als een haren kleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Tot zover de eerste schriftlezing. Hier vindt u ook de tekst voor de preek. Genesis 25, ik wil dit gedeelte samen met u gaan overdenken. Kerntekst is vers 26. Daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. En daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Nou lezen we daar ook iets over in het Nieuwe Testament, in Romeinen 9. En daar wil ik ook een paar versen uit lezen. Romeinen 9. We lezen vers 6 tot en met 14. Romeinen 9 vanaf vers 6. En er staat boven in mijn Bijbel Gods vrijmacht. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abraham zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs. Als zij uit één bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Tot zover. We zullen samen eerst God bidden om Gods zegen en zijn aanwezigheid. O almachtige God, getrouwe Vader in de hemel. Op deze zondagmorgen, uw dag, mogen we weer bijeenkomen in uw huis. U hebt ons vanmorgen weer wakker gemaakt. We mochten nog wakker worden. Wij lezen in uw woord van de rijke man die ging slapen en die zijn ogen niet meer opsloeg in het land der levenden. Wat een genade, Heere, dat het nog de tijd is waarin we mogen leven en dat u ons nog niet legt in het stof van de dood. Wat een voorrecht dat u ons niet alleen wakker hebt gemaakt, maar dat u ons ook vanmorgen brengt in uw huis. Dat is ook al een stukje uitverkiezing van u. Want als het aan ons ligt zoals we van nature geboren zijn, dan hebben we overal zin in, behalve in het dienen van u. Wat zou het dan heerlijk zijn om een zondag een lekkere dag voor jezelf te hebben, uit te slapen, op je gemak te beginnen. Dat staat ons wel aan van nature. Maar nou hebt u ons hier gebracht. Heren, daar willen we u ook voor danken. En als we nou vanmorgen hier zijn, o God, dan komen we niet om in de eerste plaats voor onszelf, maar om u te eren. Dat het ook echt een eredienst mag zijn vandaag, waarin uw naam in het middelpunt zal staan. Uw naam mag worden uitgebazuind, dat er in uw naam zaligheid is, redding, vertroosting, vergeving. Die ene naam die u onder de hemel hebt gegeven, de naam van uw geliefde Zoon, onze lieve zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dat er kracht ligt, wonderbare kracht, in het dierbare bloed van het Lam. Heren, zo mogen we bijeenkomen om u te eren in onze psalmen en in onze lofzangen en geestelijke liederen. Dat doen ze in de wereld niet, maar in de kerk over het wereld rond wordt uw naam verheerlijkt en groot gemaakt. We komen ook tot u in onze gebeden op dit moment om ons voor u te verootmoedigen. Heren, we zijn maar mensjes uit de klei gevormd, uit het stof, dat is onze afkomst, dat is ook onze toekomst. Mannetjes, mensjes, uit het stof verrezen. Heren, wat zijn we dan nietig en klein in uw ogen. U die hoge majesteit. Wat zijn we bovendien een klompje zonde. Als we zien in de spiegel van uw wet, wat hebben we nou deze week weer van gemaakt? Hoe hebben we nou geleefd? Wat hebben we nou allemaal weer gezegd? Wat hebben we nagelaten te doen? Wat hebben we allemaal in onze gedachten gefantaseerd? Boze gedachten, onreine gedachten. Heren, dan kunnen we voor u niet bestaan, een hoop zondevuil voor uw heilige majesteit. O, dan zijn er niet alleen maar zondige mensen buiten de kerk, maar ook hier in de kerk. Dan zijn er niet alleen maar onbekeerde mensen buiten de kerk, maar ook hier in de kerk. En heren, als u nou zou doen nadat we waardig en onszelf waardig hebben gemaakt, dan zou u ons moeten wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Maar nou bent u, o wonder van genade, niet alleen rechtvaardig en waarachtig, heilig en hoog, maar u bent ook genadig en liefdevol in de Heer Jezus. En dat evangelie, die blijde boodschap, dat er niet van onze kant nog doen aan is, maar wel van uw kant, dat mag vandaag worden gehoord. Heren, wij willen u zo bidden, of uw harten wil openen, gewetens wil raken en levens wil vernieuwen. U kan dat door uw kracht. En die kracht hebben we nodig, de kracht van uw geest, want dat woord alleen, dat is rijk en dat is heerlijk, maar dan horen we het en dan gaat het ene oor in en vervolgens andere oor weer uit en dan gaan we morgen weer over tot de orde van de dag. Maar als u bij uw woord uw heilige geest zet, en als die heilige geest, uw goddelijke geest, dat woord nou gaat gebruiken, dan komt het niet alleen in ons oor, maar dan daalt het af in ons hart. Dan verandert er wat. Dan worden we veranderd, vernieuwd naar u toe. Krijgen we ook een droefheid naar de zonde. Wat hebben we toch uw verdriet gedaan, heren? Wat hebben we u toch laten buiten staan, laten praten, terwijl we zelf doorgingen? Wat komt er dan een droefheid in ons hart? Maar heren, dan is er bij u ook vertroosting. En zo willen we ook bidden voor elkaar, o God. Voor allereerst voor de bedroefde mensen. Morgen hebben we weer een oude vrouw te begraven, die het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Ze is weggegleden naar de eeuwigheid. En waar zal ze nou zijn? In de hemel of in de hel? O God, wat een aangrijpende gedachte. Ze is weggegleden. En we weten niet, u weet het, maar wij weten het niet. Ze hebt er niet van getuigd, van de hoop die in haar was. U kent degene die de uwe zijn, maar wat is het aangrijpelijk als je nou niet weet of je moeder, je vader, je opa of je oma nou bij de Heren zijn of niet. Heren, we nu bidden voor de kinderen, de kleinkinderen. Geef dat het woord morgen met kracht mag worden verkondigd. Zuiver mijn lippen en bekrachtig mij met uw geest om dat de evangelie wordt te verkondigen en dat het ook indruk mag maken, afdruk mag nalaten in de harten van de hoorders. Gedenkt u hen die ook in langere tijd al, geleden misschien, of kortere tijd geleden, een geliefde naar het graf moesten brengen. Heren, dat kan oude wonden, die kunnen soms zo pijn doen. Littekenen kunnen weer gaan trekken. Of nieuwe wonden, nieuwe pijn, open wonden. O God, mensen die zeggen, het wordt eigenlijk nooit meer zoals geweest is. Ik kan de vlag elke dag wel half stok hangen. Het gaat nooit meer over, dat gemis. Heren, wilt u vandaag met uw woord spreken van blijde troost en van vrede? Dat er bij u raad is, dat er bij u troost is te putten uit die bron, die volheid van de bron die bij u is. U die de bron van troost en licht bent. Voor mensen die zeggen, het zal voor mij niet meer licht worden. De zon gaat nooit meer op zoals die opging toen mijn geliefde nog was. Heren, we willen ook aan u opdragen degenen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn, die naar het ziekenhuis zijn gegaan. Of die opgenomen moeten worden. We denken aan meneer Koeman. Die donderdag opgenomen moet worden. Zoveel aan zijn lichaam heeft gemankeerd. Heren, waar het ook minder wordt, gedenk hem toch, heren. Ga met hem mee naar het ziekenhuis. We danken ook voor mevrouw Bruermijn die weer thuis mocht komen. We denken ook aan mevrouw Schumacher die geopereerd is. En ook aan mevrouw Verkamman. We leggen ze allen voor u neer. Dragen ze op aan de troon van uw genade ook onze jeugd. Met een ring weekend weg is. De jeugd van school die deze week vertrekken. Verschillende bestemmingen, heren. Bewaar ze, behoed u ze. We hebben dat nodig elke dag weer opnieuw door u beschermd te worden. Als we naar school fietsen, maar ook als we een reis gaan maken naar het buitenland. Gedenkt u de jeugd van de kerk als ze ook vandaag bij elkaar komen met andere jeugdverenigingen in Limburg. Goede gesprekken mogen hebben op de ringweekend. En dat ze ook over u mogen spreken. En heren, gebruik het ook tot waarachtige bekering. En tot een oprecht geloof in u. Ook onder jongeren. Heren, we dragen tenslotte aan u op het evangelisatiewerk. In Katendrecht, de Echo, de bezoekers, de kinderen, de zonderschool die daar gehouden wordt. Het jeugdwerk, de bezoekwerk op maandag, de bijbelstudie en de diensten daar. We bidden voor de medewerkers, om zegen op die arbeid, maar ook om nieuwe medewerkers. Geef mensen een bewogen hart, ook in onze kerk, voor het verlorene. Om ze ook te mogen bereiken met het evangelie van uw Zoon. Heren, zo leggen we al onze gebeden neer voor de troon van uw genade. Niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar we leggen ze neer op grond van uw barmhartigheden die vele zijn. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 46, vers 4. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En vers 6. De Heer, de God van Jacob zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Psalm 46, vers 4 en vers 6. Ik zet boven de preek voor vanmorgen de geboorte van Jacob. En dan gaan we letten op een drietal gedachten. Jacob was allereerst een kind van het gebed. Er staat in vers 21 van Genesis 25. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Jacob was een kind van het gebed. Ten tweede was Jacob een kind van de strijd. Er staat in vers 22. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. En ten derde is Jacob een kind van genade. Er staat in vers 23. De Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik, twee naties zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Ik wil in de komende tijd met Gods hulp met u gaan nadenken over het leven van Jacob. Vanmorgen zijn geboorte, de geboorte van Jacob. En we letten dus allereerst op Jacob als een kind van het gebed. Ten tweede Jacob als een kind van de strijd. En ten derde Jacob als een kind van genade. Een aantal hoofdmomenten wil ik met u gaan bekijken uit het veelbewogen leven van de aartsvader Jacob. En dan zullen we zien dat zijn leven vol zit met ontzettend leerzame lessen. Het zal ook herkenning gaan geven. Het is opmerkelijk dat de geest van God in dat eerste boek van de Bijbel, Genesis, dat de helft van dat boek gewijd is aan het leven van Jacob. Er is dus heel wat over zijn leven te vertellen. En dat zijn niet allemaal complimenten die Gods geest geeft over deze Jacob. 147 jaar is hij oud geworden. En wat kan er in dat leven veel gebeuren? We zien daar twee lijnen trouwens in. Aan de ene kant zien we zo duidelijk in zijn leven, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Dat weten de kinderen ook wel, hè? Jacob die zijn vader bedrogen heeft. Dat is verschrikkelijk. Maar die zelf ook later als vader bedrogen werd door zijn zoons. Wat je zaait, dat zal je maaien. Wat een ellende heeft Jacob over zijn eigen hals heen gehaald door... ja, door zijn eigen plannetjes. Door zijn eigen wijsheid en zijn eigen weg die hij ging. Door zijn geloofsgebrek. Door het zich toewenden naar de wereld en zijn eigen slinkse methoden te vertrouwen. O, ten diepste zocht hij wel de zegen. Het ging hem om het eerstgeboorterecht. Het ging hem om de God. Om zijn God. Maar de manier waarop hij dat deed, hij vertrouwde, hij verwachtte het nog van zijn eigen vlees. En hij vertrouwde niet op de Heere. Hij liep God zo vaak voor de voeten. Nou, dat herken ik in mijn eigen leven. Gemeente, God heeft 25 hoofdstukken nodig van Genesis 25 tot Genesis 50. God heeft 25 hoofdstukken nodig om Jacob te brengen. En denk erom, Jacob is een gelovige. Je zou zeggen, God is bezig om hem heilig te maken. De weg van de heiligmaking. Oh, wat moeizaam. God is bezig om hem te polijsten. En God heeft daar 25 hoofdstukken voor nodig om Jacob uiteindelijk te brengen op de plek waar hij mee wezen moet. Dat hij nou het laatst van zijn leven, het eind van zijn leven, dat hij op zijn staf leunt en dat hij bidt, aanbidt op het opperste van zijn staf. Dat hij dan pas komt tot de aanbidding van zijn God en zijn Heer. Dan vertrouwt hij niet meer op zijn eigen vlees, maar dan zien we een aanbiddende Jacob. Toen heeft hij zijn lessen geleerd in die harde leerschool van God. Nou gemeente, ik hoop dat er wat herkenning aan geven. Jacob heeft geen schone handen. Dat is de ene lijn, vuile handen. Wat zien we vaak het vlees bij hem werken, bij die gelovigen. Maar aan de andere kant schittert daar in dat leven van Jacob. Schittert die gouden draad van Gods genade juist tegen die achtergrond van zijn zondige, ongelovige praktijken. Dan zien we dat God bezig is aan het werk in deze gelovigen. God brengt hem van vaders tent, Isaacs tent. God brengt hem van vaders tent waar hij geboren is, tot het hemelse vaderhuis. Maar er ligt wat tussen. God gaat hem maken van een Jacob tot een Israël. Alleen dat gebeurt niet in een nacht, in een dag, in een week. God gaat hem maken van een bedrieger tot een aanbidder. God gaat hem maken van een hielenlichter tot een vorst Gods. Ja. Dat portret van Jacob. Het heeft me altijd gefascineerd. In het Nieuwe Testament fascineerde mij Petrus altijd. In het Oude Testament Jacob. Abraham, ja, dat is zo hoog. Dat is de vader van alle gelovigen. Daar kan ik helemaal niet bij. Want die staat op zo'n geloofshoogte, Abraham. En Isaac, ja, Isaac is ook zo. Dat is zo stille, hè. Dat is zo'n gehoorzame jongen die zich vrijwillig overgeeft om geofferd te worden. Nooit buiten het land Israël komt, altijd nooit buiten zijn boekje gaat. Ja, die is zo gehoorzaam en zo gewillig, maar Jacob. En ik vind het zo verblijdend, gemeente, even inleiding hoor, even inleiding. Ik vind het zo verblijdend dat God zich nou juist laat noemen de God van Jacob. Heel vaak lezen we dat met name in de psalmen. De psalmen die we allemaal gezongen hebben, waar hangen ze? Daarachter ergens. De psalmen die we allemaal gezongen hebben, gaan allemaal over de God van Jacob. God laat zich heel weinig noemen de God van Abraham. Maar heel vaak de God van Jacob. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heet. God laat zich noemen de God van een bedrieger. En niet de God van de vader, ja dat ook wel. Dat komt niet zo vaak voor. De God van de vader van vele volkeren. Een God van bedriegers. Deze God is onze God. Goed, inleiding. Nu gaan we kijken naar de eerste gedachte. Een kind van het gebed. Ik lees vers 20. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Want ze was onvruchtbaar. De Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zwanger werd. Wanneer leefde Jacob? Nou, dan ga ik terug naar het jaar 2006 voor Christus. Zo lang een tijd geleden. Waar leefde Jacob? Waar is hij geboren? Hij is geboren, dan ga ik met u in gedachten, naar het zuiden van Kanaan. Naar een plaatsje in Zuid-Israël. Lachai Roy. En dan zie ik daar in mijn gedachten, zie ik daar een put. En ik zie daar een tent. En ik zie daar een altaar. Een put, waterput. Een tent, daar leefden ze in. En een altaar. Dat vind ik zo mooi dat het altaar er ook is. En bij dat altaar, ik neem u in mijn gedachten mee. En bij dat altaar zie ik daar twee knielende mensen. Isaac en Rebecca. En dat altaar rookt. De lieflijke geur die opstijgt tot de God van Abraham, de God van Isaac. Nou, als het nou gaat over huwelijk en gezin, beste mensen. Een christelijk huwelijk is een huwelijk dat gekenmerkt wordt door een put, je hebt je werk. Die gekenmerkt wordt door een tent. Een tent, je weet van die tent, die moet een keer worden opgedoekt. Niet te vast, die pinnen erin. Niet helemaal opgaan in je huisje, je tuintje, je beestje, je boompje. En een altaar. Een altaar. Een altaar waar je samen voor God mag knielen. Hoeveel altaren zijn er nou eigenlijk nog in Rotterdam? Hoeveel altaren? Ja. Weet je, er is een tijd geweest dat ieder huis een orgel had. Zo'n ouderwetse harmonium bij opa en oma, hè. Er werd erop gespeeld zondagavond, die oude liederen van Johannes de Heer. Ja, dat is over, dominee. Dat hebben we op een gegeven moment naar de rommelmarkt gedaan. En toen hebben we eerst een televisie gekocht en nu hebben we allemaal een computer op onze kamer. Daar is het altaar. Komen we nog bij elkaar om samen de Heer te zoeken? Als man en vrouw. Hier zie ik dat de ouders van Jacob twee godvrezende mensen waren. In het zuiden van Kanaan. Herdersleven. Landelijk. Landelijk. Liefelijk. wat rustiger misschien. Een hoop kuddes, een hoop geiten, een hoop schapen. Ja. Nou. Ja, om iemand goed te leren kennen, als we Jacob goed willen leren kennen, kinderen. En ik hoorde dat de juffrouw op school er ook over verteld hebben, over Jacob en nog steeds. Als iemand goed te leren kennen, moet je altijd kijken, waar komt hij vandaan? Dan moet je beginnen bij zijn afkomst. Wat zijn zijn ouders, zijn ouderlijk huis? In welke grond heeft dat boompje, is dat boompje geplant en is dat boompje opgekweekt? Dat is bepalend voor je leven. Hoe jouw ouderlijk huis is, je vader en je moeder, en hopelijk ook de God van je vader en moeder, dat zet een stempel op je leven ten goede, als bagage, of het kan ook, ja, drukken op je jeugd, je vroege jeugd, als ballast, dat kan ook. Maar in ieder geval, het zet een stempel op je leven. Nou, Isaac Rebecca. Isaac was 40 jaar toen hij trouwde, niet al te jong, ook in die tijd niet al te jong. Trouwens, mooi hoe ze bij elkaar gekomen zijn. Zou een preek apart worden. Hoe ze bij elkaar gekomen zijn, Isaac en Rebecca. Daar kan je nou echt van zeggen, die twee die hebben elkaar niet alleen gekozen. Die zijn aan elkaar door God gegeven op een wonderlijke manier. Hij had er ook om gebeden, Isaac. Dan was hij buiten in het veld, dan bad hij om een vrouw. Dan kwam ze aan hoor. Met Eliezer. Uit Gods hand ontvangen. Door Gods hand samengebracht. Nou, dat is toch een prachtig begin. Als je zo mag beginnen. Het is zo mooi als je mag zien dat je elkaar ook... Ze pasten echt bij elkaar. Isaac was een beetje stil. Hij kon een beetje zwak over. Zwak van karakter. En Rebecca, die komt in de Bijbel op mij over. Nou, die is robuust, kordaat, doortastend. En dat is mooi in evenwicht bij elkaar. Die passen mooi bij elkaar. Ja, ze hadden elkaar ook hartelijk lief. Ze hadden elkaar hartelijk lief. Hoe lang duren bij ons nou de witte broodweken? Nou, een week of zes. Dan gaan we over het bruine brood. Maar bij Isaac en Rebecca, beste mensen, heeft dat wel langer geduurd. We zijn getrouwd op een gegeven moment. En dan lezen we nou hoofdstuk 26 en dan is er al jaren zijn er voorbij. En dan zijn ze in... bij de Filistijnen. En dan kijkt op een gegeven moment. Dan kijkt koning Abimelech. Die kijkt door het venster. En dan ziet hij dat Isaac en Rebecca aan het jokken zijn. Wat dat nou precies betekent. Dat weet ik niet. Jokkende met elkaar. De nieuwe vertaling heeft. Ze waren aan het minder kozen. De Afrikaanse vertaling heeft. Ze waren aan het spelen met elkaar. Dat zal geen mens erger niet zijn geweest. Ze hielden van elkaar. En na jaren was dat nog steeds zo. Nou, dat is mooi. Als je dat mag merken. Dat er liefde is. En er ook liefde blijft. Maar Rebecca was onvruchtbaar. Dat is een kruis. We zullen er ook zijn vanmorgen in de kerk. Heren, wij hebben geen kinderen. Het kruis van de kinderloosheid. En dat kruis gaat zwaarder drukken nadat je langer getrouwd bent. Dat is een zware teleurstelling. Dat is een stil verdriet. De kroon van de kinderzegen, die wordt je onthouden. In Isaac's tent is geen oudervreugde. Er worden geen kinderstemmetjes gehoord. De tent blijft stil en de wieg blijft leeg. Ze waren geen vader en moeder. En ze hadden geen kind. En Abraham had geen kleinkind. En daarom, gemeente, we hebben gelezen vanaf vers 12. Daar lees je op een gegeven moment van zijn halfbroer Ismaël. Dan zie je dat juist zijn halfbroer van Isaac, Ismaël, dat hij 12 zonen krijgt. En steden en dorpen en paleizen. Dus met die halfbroer Ismaël, ja, dan gaat het goed voor de wind. Die heeft 12 kinderen, zeg. Nou, en kijk je dan in de tent van Isaac? Nog geen één kind. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dat nog? Mensen uit de wereld, dan gaat het vaak zo voorspoedig. En die hebben rijkdom en weelde, schatten en staten. En dan kinderen van God. hebben het kruis te dragen. Geen één kind. Na 20 jaar, niks. Zoveel jaren wachten ze al. Bovendien, gemeente, dan ga ik een stapje dieper. Isaac was de drager van de verbondsbelofte. U weet, God had tegen Abraham gezegd dat in zijn zoon, in Isaac, dat hij tot een groot volk zal worden. En uiteindelijk dat daaruit de Messias, de Heer Jezus, geboren zou worden. Hij zou tot een groot volk worden als de sterren aan de hemel en als zand op de zee. Nou, ik ben de enige. En ik heb geen kinderen. Waar blijft dat grote volk dan? Waar blijft dat? Kijk, en als de jaren dan verder gaan en je wordt ouder, hè, dan gaat dat hier van binnen natuurlijk ook botsen en strijden. En dan komt de verwarring en dan komt de raadsels en dan denk je, oh God, zouden nou uw beloften missen, verder haar vervulling gaan missen? Vruchteloos worden afgewacht. Terwijl dat juist in hoofdstuk 25 zoveel keren de naam Heere voorkomt, het 5 hoofdletters. De verbondsgod die getrouw zijn woord houdt, maar het lijkt er niet op. Het lijkt alsof de draad die zo dun en broos is, dat die nou gaat afbreken. Heren, het lijkt wel of u met uw belofte de dood ingaat. Ja. Gods belofte, een groot volk, dat loopt stuk op de harde feiten. Ik zie er niks van. Rebecca is onvruchtbaar. Ik zat in de voorbereiding nog te denken aan mezelf. Of aan mezelf, dat is ook een beetje... Ja, ja, nou ja, toch wel. Ik denk dat anderen dat ook herkennen. Dat je soms in je leven... Je bent verbonden met de zoon. Je bent verbonden met Isaac. Die zijn leven eens wilde geven. En die als het ware opgestaan is uit de dood. Je bent verbonden aan de zoon van Gods liefde. Je bent verbonden aan de Heer Jezus. En je voelt jezelf vaak zo'n onvruchtbare... Die over de wereld gaat. Niet vol, maar leeg. Als een onvruchtbare vijgenboom. Ik besla onnuttig hier die Rotterdamse grond. En ik heb wel wat bladeren, ik preek wel. Maar waar is nou de vrucht op de prediking? Je zou zo graag willen zien, horen. En daar verlang je naar. Naar mensen die wederom geboren worden. Mensen die dat nieuwe leven mogen ontvangen uit God. Dat is toch het verlangen van elke knecht van God. Wat is dat toch, dat God nou rijke beloften geeft, maar dat de vervulling van die beloften zo lang, zo eindeloos lang, op zich laat wachten. Ja. Weet je wat ertussen zit, gemeente? Nou hoop ik dat je dat begrijpt, hoor. Nou hoop ik dat je dat begrijpt tussen de belofte van God en de vervulling van de belofte. Weet je wat daartussen ligt? Daar ligt nou de onmogelijkheid van de mens tussen en het wonder van God. De Heere snijdt nou alle natuurlijke wegen af. Dan is het uit een onvruchtbare Rebecca. Dan is het uit een afgehouwen tronk van Izaï. Daar is geen verwachting meer voor. Dat de Heere nou toch verder gaat. Ja. En wat doen ze dan ondertussen? Isaac en Rebecca. Dat echtpaar. Nou, daar staat zo mooi. En hij was biddende. Zeer biddende. Voor het aangezicht van zijn vrouw Rebecca. Ze baden samen. Dat vind ik zo praktisch. Hè? Zo... Ja, zo navolgenswaardig, ze baden samen zeer. Tot die God voor wie niets te wonderlijk is. Dat had hij een keer tegen mijn vader Abraham gezegd. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee. Ze stortten hun hart uit, ze hielden bij de Heer aan. Ze legden alles voor de Heer neer. Ja, en na 1 jaar geen kind, toen gingen ze vuriger bidden. En hoe langer gewacht, hoe vuriger gebeden, des te inniger is de dank als de Heer zijn belofte gaat vervullen. Wat hebben ze dan gebeden? Wat hebben die twee nou gebeden? Ik denk dat ze gebeden hebben, Heere, doe zoals u hebt gezegd. U hebt beloofd aan mijn vader, u hebt het zelf tegen mijn vader gezegd, dat in Isaac er een groot nageslacht zal komen. Heere, doe zoals u hebt gezegd. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt
gegeven. Ziet u dat wat geloof doet, gemeente? Geloof zet nou de belofte van de Heere om in gebeden. De Heer heeft beloofd, alleen ik zie er niks van. En daarom ga ik erom bidden om de vervulling van die belofte. Ik las zo mooi bij Matthew Henry dat er een Joodse traditie is, zegt Matthew Henry. Dat Isaac op een gegeven moment zijn vrouw Rebecca neemt. En dat ze dan samen reizen naar de berg Moria. De plaats waar God die belofte gegeven heeft. Dat in Isaac een groot nageslacht zou komen. Dus ze gaan samen naar die plaats toe. En daar bij die plaats Moria, bij die berg waar God die belofte gaf. Daar gaan ze dus in gebed samen pleiten op de belofte voor God. Wat leren wij daarvan? Nou ja, u zit nou hier vanmorgen in uw bank. Ja, daar staat hij. Die knielbank, dat is de plaats dat je zegt, ja, daar ben ik begonnen. Dat is nou misschien alweer 15 of 20 of 40 jaar geleden. Maar daar ben ik begonnen. En daar heb ik samen met mijn man heb ik geknield hier. En dan heeft de Heer beloofd bij het huwelijksformulier dat hij zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook wanneer ik het nou allerminst meer verwacht. Weet je wat nou pleiten is, gemeente? Dat je kijkt naar die knielbank. De Heere, dat je als het ware in je gedachten die hand op de knielbank legt. De Heere, doe u alsjeblieft zoals u toen hebt gezegd. Want het gaat niet goed met ons. Het gaat niet goed met ons. Net zoals Isaac bij die berg Moria. Heere, doe zoals u daar hebt gezegd. Ik zie daar dat doopvondst staan. Vaders, moeders. Misschien kort tijd geleden, die kleine, die peuter. Misschien al zo lang geleden, een volwassen kind. Daar heb ik ook eens gestaan. Toen lag hij nog, toen lag ze nog op mijn armen. Dan heeft ze het teken van Gods verbond ontvangen. En weet je wat nou pleiten is? Dan heeft de Heer prachtige dingen beloofd bij die doop. Pleiten is dat je als het ware je hand legt op dat doopvond, de Heer. Toen heb ik beloofd aan mijn kinderen. Aan mijn kind zijn allemaal gedoopt. Gedenk aan het woord, Heere, wat u toen gesproken hebt. En Isaac bad zeer voor het aangezicht van zijn huisvrouw Rebecca. Ze baden samen. En als je als kind bent en je hebt het misschien niet breed. Hè, je loopt wel eens met de eeuwigheid op je rug. Je bent nog vrij jong. Maar je zit daar wel eens mee van, ja, als ik nou vannacht eens moest sterven. Dat kan. Dat kan best hoor. He, dat je een jaar of 12 bent, dat je 's nachts wakker wordt. Ik heb wel van die kinderen gekend. In mijn ambtelijk leven, tot nu toe. He, dat je opeens het aangrijpt en dat je 's nachts wakker wordt. En dat je dan rent naar je vader en moeder. Oh, als ik nou moest sterven, dan kan het niet, want je voelt dat je geen nieuw hart hebt. Je voelt dat het niet kan. Dat besef, dat dringt tot je door als je 11, 12, 13 jaar bent. En dan, wat moet je dan doen? Nou, dan mag je hier op je voorhoofd, hè. Hier is ooit eens wat water terechtgekomen. Dan mag je hand op je voorhoofd houden, heren, hier. Hier hebben u toen de tijd aan mij beloofd dat u als een vader voor me wil zorgen. En dat u me wil wassen door dat bloed van uw zoon. Gedenk aan het woord. Nou, een biddende vader en een biddende moeder. Een kind van het gebed, dat snapt u, dat snapt u. Een kind van het gebed. Wat dat betreft is Isaac groter dan Abraham. Abraham die dacht op een gegeven moment, nou ik krijg maar een kind, laat Hagar nemen. Die nam zijn toevlucht tot Hagar, maar Isaac nam zijn toevlucht tot God. Abraham, die vader, die strekte zijn handen uit en die ging zichzelf een beetje helpen. Maar Isaac die strekte zijn handen naar boven uit. En hij bad, Heere, door u het. Hij zag af van eigen krachten, hij zag op naar boven en hij zag uit naar wat de Heere zou doen. Al die lange, lange jaren. Weet je wat ik ook een hele praktische tip vind, een hele praktische lijn vind, gemeente? Ja, nog een keer dat samen bidden, hè. Van Isaac is niet zoveel bekend in de Bijbel. Hij heeft niet zoveel gesproken. Abraham en Jacob hebben we veel meer van, maar Isaac is niet zoveel over bekend. Maar als je nou wil weten wie Isaac is, moet je aan zijn vrouw gaan vragen. Zeg Rebecca. Wie is Isaac nou eigenlijk, je man? Is dat nou een kind van God? Weet je wat Rebecca dan zou zeggen? Nou, mijn man, Isaac, mijn man die kent wel de weg naar boven hoor. Want die man hebben gebest, mijn man hebben gebest leven. Hij heeft biddende mij ontvangen, toen hij bad in het veld, om een vrouw. En hij is biddende bezig met kinderen. Hier, hij heeft bad zeer. Als ik nou wil weten, mannen in de Maranatenkerk. Als ik nou wil weten wie u bent, ben je nou eigenlijk een kind van God? Dan zou ik morgenochtend eens een bakje koffie bij je vrouw moeten gaan drinken. Dan zeg ik, die man van u. Zegt er nou wat over? Wat is dat? Ken die man genade? En wat zal ik dan horen? De beste getuigen, die zijn in je eigen huis. Of als ik het aan je kinderen vraag. Zou ze dan zeggen, nou ik heb een vader, mijn man. Ja, ik heb een vader die... Ja, dat is een biddende vader. Die weet de weg naar boven. Wat zal ik dan horen? Als je samen kan bidden, dat is zo groot. Zo ben je misschien wel begonnen. Als je samen lekker uit kan eten, dat is gezellig. Ja, doen we ook wel eens. Iets te weinig, maar we doen het ook wel eens. Ja, als je samen een avondje naar een film gaat zitten kijken, nou, dat kan heel ontspannen zijn. Ja, als je als jonge lui je hebt verkering, je gaat samen, pak je zaterdagavond een bioscoopje. Nou, dat is leuk. Maar als je niet samen kan bidden, ja, dan kan je wel een huwelijk aangaan, maar dat is in ieder geval geen christelijk huwelijk. Een christelijk huwelijk is een huwelijk waar beide voor God als vader knielen. Mensen, dat is het beste begin. Te pleiten op de belofte. Nou, gemeente. Dat is één. Ook al duurt het nog zo lang. 20 jaar, hè. Ik blijf de Heer verwachten. Ja. Je mag pleiten op de belofte van de Heer. Gegeven bij je doop. Ik heb het al gezegd. Een man als priester. En dat je nou tegen de Heer mag zeggen wat je bezighoudt. Gewoon, hè. Gewoon in je eigen taal. Niet alleen maar Heere zegen deze spijzen en zo. Dat het mag als ik klein ben, maar niet als ik groot ben. En niet alleen maar van, laten we even stil bidden. Hoe gaat het nou bij u in de praktijk? Mag ik even naast je komen zitten? 's Ochtends, 's middags, ja, tafel en zo. En 's avonds bij tafel. Nou, en aan het eind van de dag, dan maakt u zich klaar voor de nacht. Bidden jullie dan samen? Doe dat? Nou, eigenlijk nooit. Ja, we houden even zachtjes stil, ieder voor zich. Dat deed Isaac niet hoor. Die bad hardop. Dat geeft zo'n band onderling, hè, gemeente. Als je dat nog kan. En dan mag je nou gewoon tegen de Heer zeggen wat je bezighoudt. Heer, het is zo stil in mijn tent. Ik hoor nog geen kinderstemmetjes. Heer, ik voel zo leeg. Ik voel me zo leeg. Heer, ik heb zo'n verlangen, zo'n wens dat. Ja, dat er kinderen mogen komen. Ik voel zo mijn onvruchtbaarheid. Je mag het allemaal tegen de Heer vertellen. Heer, ik top zo over mijn kinderen. Zeg het maar, samen. Heer, ik weet niet hoe het verder moet met mijn werk. Ik dreig overspannen te worden. Ik zit tegen die operatie aan te hikken. Ik moet sterven, maar ik kan niet. Ik vind het zo mooi dat er staat in vers 21 en de Heer liet zich verbidden. Prachtige woorden. Moet je een streepje onder zetten. En de Heere liet zich verbidden. De Heere wil zo graag gebeden zijn. Hij hoort zo gaarne ons smeken. Het is niet te vergeefs, mensen, om op God te blijven hopen. Dat is niet te vergeefs. Op het gebed, dat zou je als het ware met een gouden draadje kunnen borduren. De hoorder der gebeden. Als je oma's, als je nog eens een boekenlegger wil maken voor je kleinkinderen, dan moet je een boekenlegger maken waarop staat de hoorder der gebeden. Borduurt het er maar in. Want dat is waar. Als er één ding waar is, is dat waar. We mogen onze mond wijd open doen. Weet je waarom? Omdat Gods oor wijd open staat. Hij neigt zijn oor als ik tot hem roep. God gedacht aan deze man en deze vrouw. En God gaat ze verhoren, verrassen, verblijden met een tweeling. Want een wonder, ze wordt zwanger. Ja, dat kan voor sommige mensen echt een wonder zijn. Echt een wonder. Er ligt kracht in het gebed. God geeft antwoord op het gebed. Of een kind. Of kracht om de kinderloosheid te dragen. Ook dat. En God geeft ook vaak meer dan je om vraagt. Ze vroegen om een kind en ze krijgen van de Heer nog twee ook. Een tweeling als gebedsverhoring. Ja, zegt u, dominee, u gaat een beetje te kort door de bocht. Dat is hier wel zo, maar ik heb al 100.000 keer gebeden. Maar de wieg blijft nog altijd leeg. Ja. Ik heb al 100.000 keer gebeden, maar mijn man is nog steeds onbekeerd. Ik heb mijn knieën wat dat betreft al kapot gebeden. Maar die kinderen van mij, die opgroeien en die er nergens meer aan doen, die bewandelen nog steeds een verkeerde weg. Ik heb al wat gebeden, zeer gebeden. Maar die doorn in het vlees, hij gaat niet weg. Het duurt al zo lang, zo heel, heel lang. Ja. Ik heb daar natuurlijk geen antwoord op, sowieso. Ik kan het niet even van de kansel zeggen, nou, dat komt hier en hier door. Nee. Soms geeft God inderdaad als een wonder een opmerkelijke gebedsverhoring. Soms geeft God ook kracht. Dan zegt hij, mijn genade is u genoeg. Daarmee kan je verder. Ik weet ook dat wat bij God in het vat zit niet verzuurt. Al duurt het nog zo lang. Ik denk dat Abraham, die leefde nog. Heel opmerkelijk als je dat zo leest. De Abraham leefde nog. Ik denk dat Abraham zijn zoon Isaac, als hij zo aan het bidden was voor een kind, dat hij zijn kind wel eens bemoedigd heeft. Zijn jongen wel eens bemoedigd heeft. Dat hij wel gezegd, jongen, je moeder en ik hebben wel 25 jaar moeten wachten. Voordat de Heere zijn woord waarmaakte. Maar de Heere heeft woord gehouden. Ja. Ik heb de Heere lang in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En mijn geroep gehoord. Ten lange leste kwam het toch. Er is een, om het nou eens bevindelijk te zeggen, je doet er maar mee wat je wil, wat je ermee wil doen, maar er is een tijd van welwagen. Nou, dan zien we op een gegeven moment dat het ook een kind van strijd is. Dan ga ik er wel sneller doorheen. Maar dit heb ik eigenlijk tegen u willen zeggen. Een kind van gebed. Biddende ouders. Een tweede, een kind van strijd. Ik hoop daar volgende week wat verder op door te gaan. Ik tip het hier alvast aan. Tweede gedachte, een kind van strijd en die kinderen die botsen tegen elkaar. Kunt u zich dat voorstellen? Ik zie daar die tent van Isaac. Men hoort der vrome tent weer galmen, jawel. Ze hebben niet alleen samen gebeden, maar ik denk dat ze ook samen gezongen hebben. Dat de Heere nou, gij zaag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer. En hij hoorde onze gebeden toen we daar lagen, geknield bij het altaar. Terwijl onze gebeden als rook opgingen tot God. En hij hoorde onze gebeden. En toen hebben ze mogen zingen, in blijde verwachting we worden vader en moeder. De Heer heeft ons verblijd. Nou, dan is ze zwanger. Is ze zwanger en dan na een paar maanden, dan komt er iets. Dan denkt ze, hé, ik voel wat. En dat zit niet goed. Het zit niet goed. Nou komen er donkere wolken. Ja, dan komt een zangtijd. Ze hebben gezongen die eerste maanden. Ja, natuurlijk, na 20 jaar en dan een tweeling. Ze hebben gezongen, maar na een paar maanden dan komt er weer een andere tijd in je leven. Hè? Mensen, dat is uit het leven gegrepen. Zo gaat dat. Zo werkt dat gewoon. Hè? Er is een tijd dat je van de weldaden van God mag leven. En dan zing je blij. En dan fiets je. En dan fluit je. En dan zing je. En dan, nou, dan kan je heel de wereld aan. En dan ben je God verblijd. En dan ben je een week verder. Een paar dagen verder. Of hier een paar maanden verder. En dan komt er weer een andere tijd. Een tijd van bestrijding en aanvechting. Dan heeft Rebecca, dat hebben wel meer zwangere vrouwen, heb ik me laten vertellen, die hebben opeens een angstige ervaring, een angstig voorgevoel. Dan voelt ze dat dat botst, die twee. Leven die nou al in onmin met elkaar? Gaat het nou mis? Ze komt er niet uit. Ze topt erover, ze ligt erover wakker. Wat is dat toch? Akelig. Wat moet ik hiermee aan? Ja, het botst. Ze stieten zich samen in haar lichaam. Het botst. Wat kan het soms botsen, mensen? Ik weet niet hoe dat nou precies in uw gezin is. Maar wat kan het toch botsen tussen broers en zussen in één gezin? Vaak ruzie. Er vallen wat scheldwoorden. Misschien vallen er ook wel eens wat klappen. Vaak ruzie. Tot verdriet. Spanning leidt dat. Vaak ook ouders lijden eronder. Het bots. Nou, hier bij Jacob en Esau, hier botst het al nog voordat ze geboren worden. Hier botst het al in de moederschoot. Het heeft wat gebotst in het leven van Jacob. Gebotst met Esau. Gebotst met Laban. Gebotst met zijn vader. Gebotst met God. Een kind van strijd was onze tweede gedachte. Nou, dat zien we hier. En dan worden ze op een gegeven moment geboren. Hè? Dan komt Esau er als eerste uit. En dan pakt hij met dat kleine knuisje. Dan pakt hij al de hiel van zijn broer. Strijd, botsen. Kind van strijd. Mag ik eens een toepassing maken? Weer een geestelijke toepassing. Het kan ook zo botsen in het leven van een kind van God. Rebecca aan de ene kant onvruchtbaar. En dan geeft de Heere vrucht. Op de arbeid. En dan geeft de Heere soms. Dan geeft de Heere zegen. Dan gaat het botsen van binnen. En dan voel je dat je een tweemens bent. Dat er iets is van die oude en dat nieuwe. He, iets van het vlees dat er blijft. En van de geest. En dat botst. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Hoe zit dat nou? En dan zegt Rebecca. Dan zegt ze. Ja, in vers 22 zei. Is het zo? Waarom ben ik dus? Waarom ben ik dus? Je kan het niet verklaren en je kan het ook niet veranderen. Er zijn gelovigen, ik heb ze gesproken, ook hier, die daarmee worstelen. Die zeggen, dominee, ik zou zo graag de Heer willen dienen. En ik zou zo graag willen leven tot zijn eer en naar zijn geboden. Maar het lukt me niet. En dan val ik mezelf weer zo tegen. En dan val ik weer in die zonde. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En wat ik nou niet wil, doe ik toch. En wat ik wel wil, ja, dat ik lijkt wel of ik geen kracht voor heb. Is het zo? Waarom ben ik dus? Nou ben ik christen, nou heb ik belijdenis gedaan en dan was ik er zo vol van. En er is bij mij ook een zangtijd geweest en nu botst het. Het kan zelfs zo zijn dat ik zondagmorgen wakker word en ik zeg, maar ja, zou ik nou wel of niet naar de kerk gaan? Ik voel dat moet. En mijn geweten zegt ja en eigenlijk zegt mijn andere vlees, zegt dat andere zegt, nou blijf maar lekker liggen joh. Het zal toch niks voor je bij zijn. Je kan jezelf soms niet verklaren, niet veranderen. Dan staan er wel die prachtige woorden. En ze ging om de Heere te vragen. Dat vind ik zo mooi, hè? Zie je staan? Even kijken hoor, vers 22. En zij ging om de Heere te vragen. Prachtige woorden. Zij ging direct naar het beste kantoor. Zie je. Ze ging naar mensen toe. Ze ging ook in dit geval niet naar haar man toe, Isaac. Van Isaac, heb jij geen advies voor me? Ik heb niet zoveel verstand van tweelingen, dus dat moet je ervan eens zijn. Ze ging ook niet naar haar schoonvader Abraham. Ze stuurde ook geen briefje naar waar haar ouders woonden. Ze ging niet naar Jan en alle man, ze ging direct naar het beste kantoor, ze ging naar God toe. En ze ging om de Heere te vragen. Soms mensen, ze hebben samen gebeden, die man en vrouw, ze hebben samen gebeden. Maar er kan soms in je leven dingen zijn die zo diep zijn, dat je zegt van, dat moet ik nog even niet aan mijn man of aan mijn vrouw vertellen, dat moet ik met de Heere uitvechten. En ze ging om de Heere te vragen. Want ze wist, bij u is raad, bij u alleen. Mooi als je dan adres hebt en als je er ook gebruik van maakt, mensen. Dat is zo mooi. Er kunnen wat vragen zijn in je leven. Levensvragen, zielenvragen. Kerkelijke vragen. Vragen die, waar je niet uitkomt, wat je niet kan verklaren. Die onrust, die onvrede. Grote vragen waar je niet uitkomt. En als je dan die weg kent naar de Heere toe. Ik ben gewoon om in bange dagen mijn benauwdheid aan u te klagen. Doet u dat ook? Je begrijpt iets niet in je leven. Ik vind het zo mooi, Rebecca is een gewone gelovige, is geen profetesse, is geen richteres. En ze gaat gewoon als gelovige, gewoon naar God toe. Heren, is het zo, waarom ben ik dan dus? Je mag met de Heren, je mag met je zonde naar de Heren toe. Zoals David dat deed. Dan is het bij de Heren raad, ook met jouw zondig verleden. Je mag met je zorgen naar de Heren toe, zoals Rebecca dat deed. Je mag met je ziekte naar God toe. Zoals Bartimeus dat deed. En hij ging naar God toe. Hij ging naar de Heren Jezus toe. En hij bad. En hij bad nog eens. En hij hoorde mijn gebeden. Waarom overkomt mij dit, Heren? Waarom overkomt mij dit? En dan staat er in vers 22 en vers 23, ook dat vind ik mooi. En de Heren zei tot haar. En de Heren zei tot haar. Zij ging naar God toe om iets aan de Heren voor te leggen. En God gaf antwoord aan haar. In zo'n God geloof ik. Dat is de God van de Bijbel. Niet al dat vage gedoe en zo van, gebedsverhoring, dat zal wel. Nee, als jij iets aan God vraagt, dan geeft God antwoord. Merk op mijn ziel wat antwoord God aan u geeft, aan mij geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem lijkt, hoe dan ook. Ze krijgen een duidelijk antwoord. Zij krijgen een antwoord. En gemeente, ik geloof dat God dat aan iedere gelovige wil geven. Dat hij persoonlijk wil antwoorden. En hij doet dat inderdaad niet zodra wij dat willen. Dat is waar. Het is geen automaat waar je wat ingooit en er komt gelijk wat uitrollen. God doet dat niet zodra we dat willen. Soms krijg je ook een heel ander antwoord dan je graag zou willen hebben. Maar hij geeft antwoord. Een kind van strijd. Ten derde eindig ik mee een kind van genade. Dat antwoord in vers 23, dat antwoordt de Heere, twee volken zijn in uw buik. Twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. De Heere zegt tegen Rebecca, die twee kinderen in jouw buik, dat worden later twee volkeren. Het zijn twee stamvaders. Esau, dat zal de stamvader worden van de Edomieten, en Jacob zal de stamvader worden van Israël. En die twee naties, die twee volken, zullen zich van één scheiden, lopen scheidslijn tussen. Er zal steeds oneenigheid zijn, oorlog zijn, dat is een profetie, hè? Nu zit het nog allemaal bij elkaar onder het moederhart, in de moederschoot. Maar dan gaat het uiteen. Dan zal het verschil openbaar komen, een botsing. Een botsing ten diepste tussen het koninkrijk van God en tussen het koninkrijk van Satan. Tussen het vrouwenzaad Israël en tussen het slangenzaad Esau. Wat ten diepste uiteindelijk in het Nieuwe Testament uitkomt tussen de Heer Jezus en tussen de Edomiet Herodes van de kindermoord. Staan ze tegenover elkaar. Het een zal sterker zijn dan het ander. Ja, die Esau die was rossig en behaard. Dat was al een sterke, stoere jongen. Jacob is altijd zwakker. Gods kinderen zijn altijd de zwakste, de kwetsbaarste. Maar staat er, de meerdere zal de mindere dienen. Bij God zijn de rollen omgekeerd. Niet die sterke, die meerdere, die oudste, die zal het winnen. De oudste zal de jongste dienen. Esau zal onderworpen zijn aan Jacob. Bij God zijn de rollen omgedraaid. Wij zouden zeggen, nou ja, als Esau nou de sterkste is en de beste, nou dan is Jacob voor altijd maar een voetvee, een slaafje. Nee, zegt God, ik ga het nou eens omdraaien. De oudste zal de jongste dienen. Ja, geestelijk is dat ook zo, die twee mensen hier. Hè? Weet je wie het gaat winnen? De jongste gaat winnen, dat is genade. Genade is altijd jonger dan de zonde. Genade komt er altijd later in het leven van Gods kind. Maar de oudste zal de jongste zal het winnen van de oudste. Een kind van genade, dat was onze derde gedachte, ja. Een kind van genade. Weet je wat de Heere zegt eigenlijk tegen Rebecca? Nou kies ik Jacob uit. Jacob, dat zal de man zijn waarmee ik de lijn ga doortrekken. Zijn nakomelingen zult land bezitten. En uit zijn nageslacht zal de Messias geboren worden. En hier zien we iets, gemeente. Dat is het laatste wat ik zeg. Hier zien we iets wat in de natuur tot opstand roept. Ik heb gelezen Romeinen 9. Hè? Romeinen 9, bewust. En daar zegt de Heere, daar gaat het over Gods verkiezende genade. Mag ik dat hier nog zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat. Ik moet dat hier zeggen. Of ik het nou wil horen of niet. In Romeinen 9 gaat het over Gods vrijmacht. Wat bedoel u daarmee? Nou dit. God is almachtig. Een onvruchtbare kar en tweeling, dat is Gods almacht. Maar bij Jacob en Esau zien we ook Gods vrijmacht. Dat de Heere zegt, en nou kies ik Jacob. Dat noemen we Gods vrij, Gods soevereine genade. Dat is een vrijmachtige verkiezing. En dat God nou juist het zwakste kiest. Wij zien altijd scheel. Wij zien verkeerd. Wij zien verkeerd. Ook als kinderen van God. Ook als knechten. We zien verkeerd. Samuel die dacht op een gegeven moment, nou die oudste Eliab, die wordt het hè, als koning. Man, die hebben postuur, die hebben voorkomen. Dat is hem. Nee, zegt de Heer. Niet degene die het grootste, het beste is. Maar die nou op de achtergrond bij de schapen zit, David gaat worden. Hé, hey, mis Samuel. Wij denken van, en misschien heeft Rebecca dat ook wel gedacht. Wij denken van, nou Esau, dat wordt het, hè, daar gaat het mee verder. Daar gaat God mee verder. Die man is, de baby is rossig. Helemaal behaard. Rosser is een teken van schoonheid. Behaard is een teken van kracht. Nou, dat is hem, hè. Dat is hem. Nee, zegt de Heer. Dan pak ik Jacob eruit. Niet het mooiste, niet het eerste, niet de beste, niet de intelligentste, niet de bollebozen, niet de kampioenen. Niet de intelligentste, niet de superbegaafste, niet de rijkste. Niet de sympathiekste. Je hebt bij God geen streepje voor, maar God neemt maar juist dat zwakke, dat zwakke. Niet wat op de voorgrond staat, maar dat mindere, dat verachtelijke, dat kiest God uit. Nou gemeente, laat dat dan tot troost zijn. Laat dat tot troost zijn. De Heer kijkt altijd naar het mindere. En uit die mindere Jacob wordt nou straks de Messias geboren die de allerminste werd. Laat het nou u tot troost zijn. Ik zeg dat niet die vrijmachtige genade van God om u daarmee te blokkeren. Maar ik zeg het nou juist om u te troosten. Wat is dan de troost daarin, dominee? Nou dit. Als u nou helemaal niks hebt. Hè? Dus ik heb helemaal niks om indruk te maken. Ik heb helemaal niks waar ik op kan staan. Ik heb helemaal niks waarmee ik mij voor God kan aangenaam maken. Ik heb helemaal niks. Ik heb geen kracht. Ik heb geen eerstgeboorterecht. Ik ben maar zwak en arm en veracht en ik heb niks. En dan zegt de Heere juist tegen die mindere, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. Neemt het nou mee vandaag naar huis. Hij slaat op schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Wie? Op de Esaus? Nee, op hen het oog. Die nederig knielen. God heeft niet voor niks die kribben in de diepte in de laagte gezet. Daar kan je nou alleen maar knielend bij, bukkend bij de kribben, bukkend bij het kruis. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Amen. We gaan zingen Psalm 81 vers 1 en vers 4. En let u dan ook op Jacobs God. Psalm 81 vers 1 en vers 4. eindigen we met een dankgebed. O Jacobs, God, geef mij gehoor. Zoals u dat gedaan hebt in het leven van Isaac. Die man die de weg naar boven kende. Heere, wat een voorbeeld voor ons. U hebt dat in uw woord laten optekenen. Niet opdat we dat nou zouden lezen en zeggen dat was goed voor die man die 2000 jaar geleden leefde. Voor Christus. Maar Heere, u hebt dat laten optekenen tot een voorbeeld voor ons. Dat is wel eens goed om nou eens na te kijken. Van hoe staan we nou als man en vrouw ten opzichte van elkaar. Wat voor dingen kunnen we allemaal samen doen? En wat kunnen we niet samen doen? En niet meer samen doen? Heere, wat een voorbeeld waarin u welbehagen toont. En waar u ook met vreugde op ziet als man en vrouw zo mogen beginnen. Knielen bij het altaar. Niet alleen opgaan in die put, het werk. Niet alleen maar opgaan in die tent met van alles wat er te doen is in huis. Maar als je nou tijd mag vinden om samen te knielen bij het altaar, waar ten diepste de Heere Jezus eens werd geofferd. In zijn naam te mogen knielen, in zijn naam te mogen bidden. Heere, zulke gebeden verhoort u. Al doet u het op uw tijd, die altijd goed is trouwens. Ook al denken wij, het gaat nu de dood in en dan komt er niks meer van terecht. U bent een verhorend en een verrassend en een vervullend God. Dank u wel, Heere, voor die moed die ons ook vanmorgen weer aanreikt vanuit dit gedeelte. U bent de hoorder van het gebed. U laat zich verbidden. En Heere, zo willen we u danken. Geef dat we ook door de kracht van uw geest, ja, dat we weer eens een nieuwe start kunnen maken. Als het allemaal zo in ons huwelijk en in ons gezinsleven verzand is. Heere, dat we weer terug mogen komen tot u. Geef ons daardoor de kracht van uw Heilige Geest. Want o, zo gauw komt de slof erin. Dan slipt het dicht en dan, ja, dan worden we weer makkelijk en slap. En dan het eerste wat erbij inschiet, dat zijn de dingen van u. Heere, dat het altaar bij ons mag roken. Dat het altaar bij ons mag roken van gebeden, van dankzeggingen, van lof en prijs aan uw grote naam. Gedenkt u hen die kinderloos zijn, we hebben het erover gehad. Heer, u hebt ze misschien wel kracht, ja, u hebt ze kracht gegeven om het te dragen, maar het blijft altijd moeilijk. Gedenkt u hen die in verwachting zijn, die zijn er ook onder ons. Heer, wat er weer een wonder, als je zwanger mag worden. Ook een wonder als het goed mag gaan. Het is ook een wonder als die kinderen van u mogen worden. U die Jacobs verandert in een Israël. Heb hartelijk dank, uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, vers 4. Ontvangt u de zegen van de Heere en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.